De Stroom.
Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de 11 weken in aanloop naar het EK voetbal op door terug te blikken op 11 historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje International in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt 1 speelhelft, 45 minuten dus. In deze aflevering gaan we terug naar 1996. Het nieuws van die tijd, de Unabomber wordt na 18 jaar gearresteerd in Amerika. Veronica gaat failliet. Johan Cruijff wordt ontslagen bij Barcelona. En Nederlandse winkels mogen tot 10 uur open blijven. De hits van die tijd? Macarena van Los Del Rio. Ademnood van Linda, Roos en Jessica. En 15 miljoen mensen van Fluitsma en Fantijn staan allemaal hoog in de hitlijsten. De man waar ik vandaag mee ga praten speelt op dat moment bij Bordeaux. Met onder andere Zinedine Zidane. Oranje gaat naar het EK in Engeland, waar het team een moeizaam toernooi heeft en er een behoorlijk bommetje barst in de selectie. Dit is het EK van 1996 met Richard Witsche. Kom je nou naar binnen gestrompeld?
Nee, hoor.
Oh mijn god, je Achillespees. Oh ja, dat was het. Fuck, kom je er langs?
Ja.
Hier langs, achterlangs is beter. Top man, dat je komt man.
Ja.
We zijn meteen aan het opnemen. Ja. Wat is er gebeurd man?
Hinkelwedstrijd tegen Troy Douglas. Ik sta op de helft van het veld. Hij achterlijn. Ik naar de andere achterlijn. En kijken wie er wint.
Het hinkelen?
Ik hinkel en hij rennen. Op de helft. Tang.
Pijn of niet?
Nee, geen pijn.
Nee? Nee. Is geopereerd? Of wat heb je gedaan?
Nee, het is nu een maand gips. Moet het tegen elkaar aangroeien.
Oh. Ja. Ik ben te oud voor dat soort dingen, Richard. Dat moet je niet meer doen.
Stom. Aangekomen, te veel gewicht erop.
Dat moet je echt niet meer doen. Nee. Man. Ik doe dat soort. Ik kreeg laatst ook een vraag of ik een of ander met een skateboard.
Ja.
En toen zei was een meisje, ze gaat naar de Olympische Spelen voor Nederland met een skateboard, Roos. En toen zei ze, ja, moet je even. Ik zei, nee.
Kun je bijdragen niet aan?
Nee. Ik kan me nog herinneren dat Balken dat deed. Die viel meteen. Ik dacht, dat ga ik echt niet meer doen. Richard, top dat je er bent. Richard ja. Witsche. We gaan het hebben over Nederland-Zwitserland. 1996, überhaupt 1996. Het is een podcastserie met steeds een terugblik op een EK-wedstrijd. En een EK in de aanloop naar het EK voor Nederland dit jaar. 11 weken voordat het EK begint zijn wij begonnen. Weet je wanneer ik jou voor het laatst heb geïnterviewd?
Zo, een tijd geleden denk ik.
Ik weet het exact. Weet je waarom?
Nou?
De sterfdag van Cruijff.
Oké. Okay.
Het is vandaag precies 5 jaar geleden.
5 jaar geleden, ja. Gisteren ook opnames gehad.
Ja. Is ongelooflijk eigenlijk. Ik dacht, dat is niet normaal eigenlijk.
Maar het gaat snel. Ik dacht dat het korter was, ja.
Ja, 5 jaar, ja.
Ja.
Weet je het nog? Want jij, natuurlijk weet je het nog toen.
Ja, zeer zeker. Ja, ik was bij Ajax en toen kreeg ik het te horen. Eigenlijk dacht ik dat hij een betere hand was eigenlijk.
Ja.
Dat dachten we allemaal. Maar in ene plotseling kreeg je het bericht, ja. Ja, dan schieten we door je heen natuurlijk.
Ja,
dan krijg je een warme tinteling en ik was er wel even ziek van, ja.
Ja, goed. We komen er straks toch wel op terug, hè. Want belangrijk geweest in je carrière. Richard, 1996. Want ik misschien ook wel goed, want er zijn ook heel veel jonge mensen natuurlijk. Die weten niet altijd de carrières van iedereen die hier zitten. Ajax, Barcelona, Bordeaux, Blackburn Rovers. Ajax weer, Alaves. 31 interlands, gescoord. Wat een carrière eigenlijk.
Hoe heet dat Trinita nog?
Ja, die heb ik er niet eens bij staan.
Nee.
Want dit zijn wel de belangrijkste, toch?
Dit waren de belangrijkste, ja.
Wat was de belangrijkste, vind je zelf?
Ajax.
Ja. De eerste of de tweede periode?
Allebei. Ja, ik heb het eigenlijk overal naar mijn zin gehad. Ik heb overal plezier gehad. Als je maar je beroep of je hobby uit kan oefenen. En dat is voetbal. En als het dan nog lekker gaat. Ja, en zolang volhoudt, ja, dan ben je er alleen maar blij mee. Maar natuurlijk, Ajax, je bent in Amsterdam, je bent er geboren. En kleinste van speel je er al. Ja, en daar je debuut maken en dan nog eens 2 keer terugkomen. Dat is toch wel leuk.
Wat was het beeld toen je nog niet in Ajax 1 speelde? Wat zag je voor je?
Ja, je bent Amsterdam, Ajax is je club natuurlijk. En mijn drive was, vanaf mijn 5e heb ik altijd gezegd tegen mijn moeder, ik ga naar Ajax heen halen.
Oh, vanaf je 5e?
Vanaf mijn 5e heb ik dat lopen roepen.
Wat baseerde je dat op?
Hoezo dat?
Ja, dat wilde ik gewoon, dat had ik in mijn hoofd. Als klein jochie al. En op mijn 13e ging ik eigenlijk naar Ajax. Ja, eigenlijk heel slecht op school. Ik deed er niks aan. Ik was alleen maar met voetbal bezig. Ook als ik van school kwam, tussen de pauzes in, alleen maar voetballen. En ja, de school ging er eigenlijk bij in, ja. En ja, mijn ouders waren wel van je school afmaken of anders werken dan. Op mijn 15e was dat. Ja, toen heb ik toch nog wel op een moeder-mavo's gezeten en alles. Ik zei, mam, maak je niet druk. Ik ga profvoetballer worden. Dus dat is mijn drive en daar ga ik voor.
Dit toernooi in 1996, toen had je echt al een rijke carrière bij Ajax, Barcelona ook al. Je zat toen in 1996 een keer bij Bordeaux.
Ja.
Wat was dat voor jaar voor jou, 96, nog voor het EK? 95, ja, 96.
Ik kwam bij Bordeaux aan natuurlijk in 93. Ja. Daar had ik wat problemen nog met trainers daar. Met wat prikkelen, wat buiten voetbal om was.
Wat dan?
Wat niet mij. Ja, dat hoef ik niet te zeggen.
Oh.
Dan loopt het. Het was niet iets waar ik iets aan kon doen. Wat eigenlijk schandalig was, maar.
Ja, wacht even, Vriesje. Ja, nee. kan dit niet zo zeggen en dan ons zo hier laten.
Maar daar heb ik problemen om gehad. En, daarna ben ik nog eens tussendoor weggegaan naar Blackburn Rovers even een paar maanden. En toen ben ik teruggekomen en toen kwamen we in een team. Toen speelden we, geloof ik, de Intertoto speelden we nog in 96. En toen haalden we de finale van de UEFA Cup.
Ja.
Dat was een prachtig jaar met spelers als Dugarry, Lizarazu, Zinedine Zidane natuurlijk. Een van de grootste ter wereld. Toen nog niet, maar die is uitgegroeid natuurlijk tot een wereldster.
Maar je speelde veel daar. Je hebt bijna 80 wedstrijden gespeeld en bijna 9 keer gescoord.
Ja, het liep een vrije rol. Had ik. En, eigenlijk ik, Dugarry en Zidane hadden een vrije rol. En dat liep dat jaar echt heel mooi.
Zag je, je ziet kwaliteit zie je meteen natuurlijk. Bij Zidane. En bij die anderen ook. Gaan jullie door hoe goed jullie eigenlijk waren toen bij Bordeaux?
Maar eigenlijk had Zidane bijna bij Barcelona gespeeld. Want toen ik aankwam zag ik hem voetballen of spelen. Op de trainingen dingen doen. Ja, dat was ongelooflijk zo mooi ook. Kijk, Messi is heel goed. Maar ik kijk toch liever als voetballer naar een Zidane.
Vanwege zijn stijl.
Zijn stijl. Dat hele, dat lijkt heel simpel en zo, maar zo zwevendachtig.
Ja.
Dat was prachtig om te zien. En toen heb ik Tony Bruinslot nog gebeld. Eigenlijk stom van me, anders de beste speler bij ons wegging bij Bordeaux. Maar deze jongen moet je halen, had ik gezegd. Toen waren we mee bezig. Waren ze in 96. Ja, toen Cruijff wegging ook, waren ze mee bezig. En toen werd hij ontslagen.
Dus Johan wilde eigenlijk Zidane naar Barcelona halen?
Ja, ze waren er mee bezig, geloof ik. En ik denk dat Zidane het dan gedaan had. Want daar wilde hij graag zijn. Dus ook dicht bij Marseille, waar hij vandaan kwam. Zijn ouders en zijn vrienden. Dus anders had hij daar gezeten, denk ik. Als Johan niet weggegaan.
Ik wist dit verhaal helemaal niet, joh. Wat een verhaal, man.
Ja.
Maar heb jij er toen met Zidane ook over gesproken? Van luister, wil je niet naar Barcelona?
Eigenlijk niet, nee. Ik heb tegen Tony gezegd. En die wilde hem graag gaan halen, ja.
Wauw.
Ik heb daarna nog wel tegen hem gezegd van ze waren me bezig om jou te halen.
Wat zei hij?
Nou, dat hij daar wel zin in had, ja.
Kijk, dit zijn nou de verhalen waar je nou om deze
96,
deze
tijd terug. Jeetje.
Ja, 96, man. Dat is een leven terug.
Ja.
Maar goed, zat je goed in je vel in die tijd qua voetbal?
Ja, zeker.
Want je speelde alles, je had goed team om je heen.
Goed team, ja. Ik had het heel erg naar mijn zin. En eigenlijk daardoor ben ik ook weer door dat jaar teruggehaald bij het Nederlands elftal.
Ja, want in die periode daarvoor bij Barcelona, maar je had toen natuurlijk een andere buitenlandregeling. 3 buitenlanders moest je hebben. Dan had je best wel veel concurrentie, ook bij Barcelona en zo. Dus
ja, ik had niet de minste, nee.
Zo.
Ik had Laudrup, Koeman en Stoikov. Daar als buitenlanders. En dan mochten er maar 3 in de competitie. 4 in de Champions League dan. Nou, daar speelde ik alle wedstrijden. Of Europa Cup 1 heette dat toen nog. En daar speelde ik alle wedstrijden. Behalve die finale raakte ik 2 dagen daarvoor geblesseerd. Scheurde ik een spier in mijn bovenbeen. Dus dat was eigenlijk de enige keer waarom ik gehuild heb in het voetbal.
Omdat je die finale niet kon spelen?
Ja, en toen had Johan nog gezegd van misschien een spuit erin. Dan heb ik overlegd met de dokter. Ik had nog wel een beetje last. En hij zegt, ja, als die spier echt helemaal weg is, dan heb je veel minder kracht. En dat kan nog dan blijven ook in je carrière. Ja, en ik was 22, dus ik denk, dat gaan we niet riskeren. Maar daar ben ik wel mijn leven lang ziek van geweest. Ja. Anders had Koeman dan natuurlijk nooit die vrije trap mogen nemen.
Maar ja, je hebt wel een aandenking.
Ja, ik heb 2 fantastische jaren daar gehad. 2 keer kampioen zijn we geworden. Europa Cup 1 gewonnen, de beker gewonnen. En ja, ik was gewoon niet beter dan die andere 3. Ik kwam eigenlijk uit Loutrop dat jaar daarvoor een minder jaar. En Johan zegt, ja, daar wil ik je voor gaan gebruiken. En ja, Johan zei, ik start met het elftal wat kampioen is geworden daarvoor. En die gaan gewoon beginnen. En ja, toen zag je Loutrop voetballen. Ja, ik denk dat hij zijn beste jaar ooit heeft gehad.
Ja, was
ik zat op de bank, maar ik zat zelf te genieten.
Wat zag Johan in jou toen hij je haalde? Wat zei hij tegen je?
Ja, het spel verdelen. Kijk, Jad Stoikov ook. Ja, die ken ik goed wegsteken. Ik denk dat iedereen die voor mij heeft gespeeld, dat die altijd heel goed bediend werden, denk ik.
Ja, maar kijk, want jij had de bal echt aan een touwtje.
Ja.
Bison kit aan je voeten, mooie techniek. Vooruitdenken.
Ja.
Altijd in beweging, maar nooit.
Ja, kijk eens,
altijd slim.
Ja. Ja, dat,
dat zijn spelen. Dingen.
Kijk, de snelheid. Als ik de snelheid had geweest, had ik misschien ook een Europese top. Maar ik had de startsnelheid niet. Als ik eenmaal op gang was, dan ging het wel. Ja, op de eerste meters had ik niet het explosieve.
Nee.
Het is gekomen. Vroeger had ik dat wel, toen ik klein was. Maar op mijn 17e heb ik 1 keer een hele erge groeispurt gehad. En daar heb ik wel last van mijn snelheid gekregen. Maar,
was je in je hoofd nog wel net zo snel als vroeger? Zeg maar in de jeugd? Of heb je het aangepast uiteindelijk in je hoofd? Want soms
ja, kijk, als je hele snelle spelers ziet, die hebben meestal niet de overzicht en de techniek en zo. En ja, daardoor heb ik wel misschien deze kwaliteit gekregen door omdat ik niet zo heel snel was.
Nou, 96 dus dat schitterende team bij Bordeaux. En dan word je geselecteerd door Guus Hiddink.
Ja.
Heeft nog iets tegen je gezegd bij de selectie? Of was het gewoon een selectie?
Het was gewoon een selectie. Ja, hij heeft me opgebeld en dat hij me had gezien, de wedstrijden bij Bordeaux. Maar dat daarvoor ook nog eens een wedstrijd tegen Heerenveen gehad in de Intertoto. En dat draaide ik ook eigenlijk, moet ik zeggen, heel lekker. En dat heeft hij allemaal gezien. En toen zijn ze me gaan volgen. En daardoor heeft hij me uitgenodigd om weer bij het Nederlands zelf dan.
Want Oranje moest toen een wedstrijd spelen tegen Ierland om erbij te komen, toch?
Ja.
In 96.
Ja.
Kluivert scoorde toen 2 keer, 2-0. Ja. Dan het toernooi. In de aanloop naar het toernooi. Wat staat jou van toen, als je 96 zegt, EK, wat komt dan bij jou het eerst naar boven?
De problemen die we gehad hebben natuurlijk.
Ja, hè?
Ja, het was wel een rumoerig EK'tje.
Had je dat tijdens het toernooi al door, dat het rumoerig was?
Nee, eigenlijk niet. Nee, zelf heb ik dat niet meegemaakt, nee.
Heb je iets in de aanloop gemerkt of op trainingskampen, in kleedkamers gemerkt?
Nee, ja, je hebt wel gehoord natuurlijk. Daarvoor problemen met de spelers bij Ajax natuurlijk. De een kreeg een beter contract dan de ander en de ander geen contract. En er waren wat strubbelingen over, dat had je wel gehoord. En er waren ook problemen met croquis chips, geloof ik.
Ja, klopt.
Ik weet niet of we reclame mogen maken.
Ja.
Er was met croquis chips waren een probleem. Het elftal tekende ervoor een contract. En dan zou iedereen er meedoen, maar er waren een paar bij die die wilde veel meer geld daarvoor hebben.
Ja, ik weet wat ik weet toen. Er waren onderhandelingen geweest met croquis chips.
Ja.
En dan zouden de portretten van de spelers gebruikt worden.
Ja. Flippo's of zo.
Ja, flippo's en dit. Ja. En toen had Danny Blind namens de spelersgroep onderhandeld bij Ajax. En uiteindelijk wilden 3 spelers niet tekenen.
Niet tekenen.
En dat waren Bogarde.
Ja. Veldman
en Kluivert.
En Kluivert, ja.
En Bogarde zei van nee, we gaan niet tekenen, want hoezo? Ja, ik snap wel dat je met de jongere spelers niet praat, maar ik ben ook een oudere speler. Hoezo praat je niet eens met mij?
Ja, dat kan ik ook wel begrijpen natuurlijk, maar er zitten 2 kanten aan. Dus, kijk, het kan niet bepaald worden voor jou. Natuurlijk moet er overleg zijn. Maar de andere kant kun je ook denken aan de jongens die bijvoorbeeld, de A-groep verdienen een ton. En bijvoorbeeld de C-groep verdiende €40.000.
Ja.
Als jij dan 30.000 van een croquis kan krijgen. Ja.
Voor die jongens is het heel groot.
Ja, dus, maar je bent 1 team. Dus ja, dan kan jij wel als groep A sommige jongens 2 ton willen vragen. Maar je doet het als team.
Ja.
Toch?
Dus. Ja, maar er was meer. Want wat er ook nog was, is dat ze merkten dat een aantal spelers hadden beter salaris inderdaad. Hè? Je had een A-groep bij Ajax toen in die tijd. En die zaten rond 1 miljoen.
Ja.
En een aantal jongens zaten daaronder. En dit heb ik van Bigorde Tor toen. Ik heb hem toegesproken in Barcelona trouwens.
Volgens mij had je 9, 6 en 3 ton of zo.
Ja, zoiets. En Bigorde zat op iets minder. Hij zat op 2 ton. Toen kreeg je een aanbieding. Hmm. Hij zei, we gaan jouw contract openbreken. Winston.
Hmm. 210.000?
Het wordt 4 ton.
Oké. Ja, is wel het dubbele.
Is het dubbele?
Is wel gewaardeerd.
En toen zei hij van, oké, leuk. Maar ja, sorry, maar mijn ploeggenoten hebben een miljoen.
Ja, maar dat is goed recht. Ja. Ja. Nee,
dus hij zegt, nou prima, maar dan ga ik gewoon... En toen kwam het Bosman-arrest ook nog eens eroverheen. Dat ze gratis weg konden.
Ja.
Maar al deze discussies, dat speelde op dat EK. Maar dat had je niet... Dat voelde je niet op...
Ik was daar niet zo bij aanwezig, nee. Nee.
De wedstrijd waar we het over onder andere hebben is Nederland-Zwitserland.
Ja.
De opstelling. In de goal van de Sar. Van rechts naar links, achterin. Reiziger, Seedorf, Blind, Bogarde, Winter, Ronald de Boer, Richard Witsche, Jordi Cruijff, Dennis Bergkamp, Peter Hoekstra. Ja, Seedorf in de verdediging.
Verdediging, ja.
Als centrale verdediger. Davids op de bank.
Davids op de bank, ja.
Oh, die was op jouw positie?
Ja, mijn positie, ja.
Was ook nog een dingetje.
Daarom heeft hij natuurlijk problemen gehad met Hiddink natuurlijk.
Ja.
Ja, maar zat ook weer, hij was voor een wedstrijd geschorst.
Ja.
En ik speelde en volgens Hiddink deed ik dat goed. En die wilde dat zo laten staan. En ja, daar was Davids niet mee akkoord natuurlijk.
Ja, want in die tijd was Ajax natuurlijk 95, 96. Die jongens wonnen de Champions League.
Ja,
die hadden zoiets van, huh?
Hoe kan dat
nou? Ja. Wat is dat nou weer voor iets?
De trainer bepaalt.
Seedorf pakt al snel een gele kaart.
Ja.
En vervolgens maakt hij een overtreding op een gegeven moment. Kan hij nog een keer geel voor krijgen?
Ja.
Krijgt hij niet?
Ja, toen is hij eruit gegaan.
Ja, binnen een half uur.
Ja, een logische wissel. Als je met 10 man komt te staan, dan... Kijk, het is niet omdat hij dan slecht speelt, maar het is een tactische wissel.
Het is risico.
Het is een risico, ja.
De wissel.
De zorgen nemen toe. En dus moet Seedorf in die mandekking blijven. Zijn tweede overtreding. Het fluitsignaal heeft geklonken. En Arthur George, de coach van de Zwitsers, wacht op de tweede gele kaart voor Seedorf. Maar die blijft uit. Opnieuw veel wil bij het Nederlands elftal. Maar ook nog steeds wat onvermogen. Vandaar de wissel. Seedorf ontgoocheld. Net als een maatje Davids moet eraf. Met geel. En er op zijn conditie staat geen sterke rol.
Ja. Johan de Kok kwam erin.
Johan de Kok.
Een echte centrale verdediger.
Ja.
Die speelde toen in die tijd, even checken, bij Roda nog. Bij
Roda. Ja, kijk, in die tijd ze hadden gedacht dat ze met twee spitsen speelden. En dan pakte de backs spits op. En dan was Blind of de Blinde vrije man of Seedorf. En dan zette je er één voor, zeg maar. Dan speel je zeg maar een libero echt, twee mandekkers en eentje ervoor.
Maar het was voor... kijk, Frank de Boer was er niet bij. Die was geblesseerd, volgens mij.
Ja.
Dus hij stond op een positie die hij niet gewend was.
Nee.
Best hem door en niet. Maar hij toen speelde hem ook bij Ajax niet.
Ja, het was wel een speler die op meerdere posities terecht kan.
Met zijn lijf en zijn snelheid.
Snelheid kunnen. En, ja, sterke speler, ja. En als hij dan zeg maar een verdedigende rol op het middenveld had gehad... Ja, dan dat moet hij toch wel kunnen, denk ik.
Wat was het voor wedstrijd? Weet je dat nog? Tegen Zwitserland is lang geleden. Hè?
Lang geleden. Ik zou me echt weinig kunnen herinneren.
Ja, ik zag de samenvatting en ik zag vooral dat jullie... het was een hoekige wedstrijd. Het was een beetje, een beetje duwen. Het was niet echt vloeibaar drift.
Nee, het was niet echt... het hele EK niet natuurlijk.
Nee, de hele EK was geen was zeker geen vloeibaar drift.
Zeker niet.
Nee.
Maar nou ja, tegen Engeland, dat Patrick nog...
ja, die scoorde nog. Zeker. Dat was op Wembley was dat toen.
Ja.
Vreselijk stadion trouwens, Wembley. Maar daarover straks meer. Maar eerst de... Uiteindelijk wordt het wel 1-0. En het mooie was... Vijf jaar. Dit is niet zo bedacht. Hè. 5 jaar na het overlijden van Johan Cruijff. Dan nemen we dit op. En de 1-0 wordt gemaakt door zijn zoon.
De hoekschop van Nederland. Een van de vele. Jordi neemt aan met rechts. Draait naar binnen. En scoort met links. Hiddink in de rol van Cruijff senior. Zoals recentelijk bij Barcelona. We kijken naar boven, naar de tribune. Naar pa en ma. Eindelijk is het raak. En die emotie is prachtig om te zien.
Ja, eindelijk is het raak. Want je had het gevoel dat het niet meer zou gaan gebeuren. Het gebeurde toch nog.
Ja.
Als je het nu hoort, wat denk je dan? Herinner je het nog, Jordi?
Ja, nu komt er wel weer wat erbij. Ja, dat is toch mooi. Als dan je ouders ook er zitten. Ja. Dat iedereen kijkt dan naar boven nog.
Ja, Johan zat op die tribune daar. Ja. Met zijn,
dat moet een, voor hem natuurlijk ook een heerlijk gevoel zijn natuurlijk.
Ja.
Ik denk toch dat je denkt, als je zo'n grote voetballer bent geweest en je zoon... Het was natuurlijk nog niet een echte ster, nee. Jordi, in die tijd. Nog niet echt dat hij echt vast speelde, volgens mij.
Nee, klopt.
En dat hij toch meegaat, ja, dan is het voor Johan toch ook van... En voor Jordi zelf ook van, ja, oké, hoe gaat hij het doen? En ja, dat is toch een opluchting als hij scoort. Van, hij is niet mee omdat hij de naam Cruijff draagt. Hij laat wat zien ook.
En hij, daarvoor had hij nog een kopbal, een kans. Die werd gered nog. Hmm. En dit was gewoon echt een goede goal. Dus van de rechterkant naar binnen draaien. En hij draaide hem zo.
Met links.
Hij draaide hem echt, krulde hem erin. Die wedstrijd. Je merkt gewoon van... Oké, wel 1-0 voor, maar poeh, dit moet wat worden wel. Waren jullie een pratend team, weet je dat nog? Coachten jullie elkaar veel? Zij Hiddink veel?
Jawel, onderling. Dat verbaast me tegenwoordig wel dat er minder gepraat wordt in het veld. Vroeger werd er veel meer gecorrigeerd. Of corrigeerden elkaar veel meer. Dan werd je echt boos op elkaar ook als je taken niet uitvoerde. Als je blind achter mij stond en ik luisterde niet, ja, dan word je verrot gescholden.
Dat deed hij, ja.
Ja, en als Hoekstra voor mij stond en ik zeg 3 keer, houd links dicht. Of, ja, en hij doet dat niet, ja, dan moet je wel even uit je bol gaan. En tegenwoordig mis ik dat wel meer, ja.
Ik zag Peter Hoekstra, die gaf op links, kwam hij door. Toen gaf hij Ronald die bal te laat. Of hij gaf hem te ver of iets. Die Ronald ging uit zijn plaat.
De boertjes waren nog
zo
een paar stap erger, ja.
Ja, die gingen uit zijn plaat tegen Peter Hoekstra.
Ja, maar dat moet toch kunnen, in het veld... Moet je het beste uit elkaar halen en mag je alles ook zeggen. En daarbuiten moet je gewoon lekker vrienden zijn.
Daarna moet het klaar zijn.
Maar dan moet het klaar zijn.
De 2-0 komt uiteindelijk toch. Weet je nog wie de assist gaf voor de 2-0?
Nee.
En Van der Sar. Kijkend en prachtig schietend. Bergkamp reageert. Is wilskrachtig opnieuw en moet scoren. Doet het niet, doet het wel. 2-0. Ingetogen
vreugde
bij Dennis Bergkamp.
Ja. Ja, die Van der Sar heeft de bal, die schiet hem zo ver naar voren meteen. Bam! Bergkamp 1-1.
Ja, als ik elke keer maar raar was dat...
Was hij de laatste. Ja, het is lastig om wel wedstrijden van vroeger helemaal zo terug te halen.
Ja, als ik Danny Blind af en toe hoorde, je haalt veel dingen nog terug. Als die een quiz of dingen... Hey, ik zou het me god allemaal niet...
Maar als je dan zo hoort, weer terug, komt het dan wel
weer
terug?
Dan komt het wel weer, ja. Maar zelf... zou dat niet in me opkomen?
Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, soms ben ik bij wedstrijden geweest... en dan heb ik helemaal geen druk. Ik zit op de tribune, dan weet ik het ook niet meer. Dan moet ik het gewoon opzoeken.
Nee.
Jullie winnen die wedstrijd. En eigenlijk, na die wedstrijd, gaat het pas echt los. Mm. Want dan gebeurt er iets wat echt vrij uniek is bij een EK... is dat Davids is boos.
Ja.
Vanwege het feit dat N.C. er vroeg gewisseld is. Vanwege het feit dat hij op de bank zit. En dan zegt hij... He should not stick his head in other players' asses.
Ja. Dat is geen woord Nederlands bijna.
Nee.
Maar ik begrijp hem wel.
Ja. Weet je nog dat je dit voor het eerst hoorde, dat hij dat gezegd had?
Ja, ik had het wel daarna gehoord, ja. Niet meteen, maar ik hoorde het daarna wel, ja.
Weet je nog wat je dacht toen, of wat er gebeurde binnen de groep?
Ja, dat is niet echt slim om dat zo te zeggen. Maar als je boos bent, dan gooi je er wel eens wat uit.
Ja.
Als je dat zo vindt, ja, dan kun je het ook... mag je het wel zeggen ook. Het is niet slim.
Nee.
Maar als je het zo voelt en je bent er klaar mee... Ja, dan kan er wel eens uitvloepen. Ja.
Hij vond dat Hiddink zich te veel liet beïnvloeden door Blind en de Boer.
Mm.
En dat vermoedde hij. Ik bedoel, hij had helemaal geen... Dat was een gevoel wat hij had. Dat was een beetje optelsom van alles. Maar wat voor invloed heeft zoiets op een groep... als ineens een speler uit de groep gaat met die reden... en dan ook nog eens het verhaal van Ajax op de achtergrond. Want jij was daar buiten, je had er niks mee te maken.
Het is niet bevorderlijk. Ja, je bent als groep wel erbij natuurlijk. Tuurlijk heb je wat mee te maken. Maar het heeft geen voordeel voor de groep, denk ik. Er gebeurt wel iets natuurlijk. En ja, anderen geven hem gelijk en anderen geven hem geen gelijk. Dus je krijgt een soort tweestrijd misschien in de groep. Maar ja, ik heb eigenlijk in de groep nooit wat gemerkt eigenlijk.
Het mooie is, want in die periode komt ook zeg maar voor het eerst dat hele kabelgedoe.
Kabel, ja.
De kabel en de foto.
Ja.
Waar iedereen jou vergeet op die foto.
Mij vergeet?
Ja, jij zit op die foto.
Bij de kabel.
Ja,
ja
die foto aan tafel van Dubbelman.
Misschien was ik net de kabel, het verlengstukje.
Ja, ja. Maar kan je dat nog, weet je dat nog?
Ja, dat weet ik wel, ja.
Waarom zat je aan die tafel? Want het gekke is, één, jij wordt niet genoemd aan die tafel door heel veel mensen. Ja, het was alleen een zwarte tafel, dan werd gezegd. Was niet zo, want jij zat
er
ook aan.
Nee, ik maakte het wel heel goed, ja.
Jij zat ook aan die tafel.
Ik was de witste van allemaal.
Jij was de witste van allemaal, maar jij wordt gewoon vergeten. Maar
ja, daarom heb ik ook witschin. Dan zei ik Bruinsma geheten.
Weet je nog waarom hoe je aan die tafel terecht kwam?
Ja, ik ken met iedereen opschieten. En ja, waarom zou ik niet aan die tafel zitten?
Had het niet te maken met het... Dat was het verhaal. Dat het te maken had met het eten. Dat die jongens bij elkaar zaten, maar ze ook Surinaams konden eten.
Ja, maar dan kun je toch net zo goed aan die tafel zitten en andere eten pakken. Ja, dat maakt het er niet uit. Het was toch een lopend buffet meestal. Dus.
Maar het feit dat jij aan die tafel zat en dat er daarna zoveel hijsa kwam over... Er was echt veel gedoe over die foto. Hè? Dat mensen zeiden van, ja, er is de kabel scheidt zich af en het is apart en dit en dat.
Maar dat gevoel heb ik helemaal niet gehad.
Maar hoe keek je naar die discussie dan? Want jij zat
erin. Ja, ik vind het grote onzin. De kabel of de donkere jongens. Of,
ja.
Ja, ik zie, we zijn allemaal één kleur. Ik heb dat helemaal niet, dat gevoel of iets... ik mag iemand zoals hij is en als iemand normaal doet en gewoon beschaafd en normen en waarden heeft... Ja, dat maakt toch allemaal niet uit wat voor kleuren of weet ik voor wat. Ik zie geen kleur.
Nou ja, weet je, ik kan me herinneren, want ik werkte toen bij Studio Sport. En toen was ook het verhaal van, ja, maar al die donkere jongens gaan allemaal aan één tafel. Dus ik zei van, maar zien jullie dat Richard Wisch er ook zit dan?
Ja, ja.
Maar,
de een klik je beter dan de ander, toch? En,
nee, maar het was alsof, dat was een beetje het verwijt wat die jongens kregen.
Ja, maar
ze zetten zich af tegen de witte jongens. Ik zei, dat is onzin.
Nee, dat is onzin. Nee, dat heb ik nou nooit gemerkt. Nee, van hun ook niet.
Ik ben blij dat je uiteindelijk een keertje aan kan bevestigen, Richard Witsche. Want mensen geloven me heel vaak niet als ik dat dan zeg. Ik zeg, kijk gewoon naar die foto. Je ziet wat je wil zien. Het is geen zwarte tafelfoto.
Nee, zeker niet. Nee, het zijn gewoon Nederlanders, die jongens. En, het slaat nergens op. Ik heb dat nooit ook zo ondervonden in die tijd ook niet. En nooit niet eigenlijk. En ik denk de jongens zelf ook niet, hè?
Nee.
Dus die gedachte gaat bij hen ook niet zo van... we gaan met alle donkere jongens bij elkaar zitten.
Nee.
Het slaat net als...
Nee, want je wil gewoon winnen.
Je wil winnen, ja.
Heb iedereen nodig.
Ja.
Kijk, tijdens het EK, de eerste wedstrijd was 0-0 tegen Schotland. De tweede wedstrijd was 2-0 tegen Zwitserland. En dan komt die derde wedstrijd. En daar zei je net al iets over, hè? Die derde wedstrijd was tegen Engeland.
Ja. Ging volgens mij nog uit met een blessure nog. Ik was eruit tot Patrick scoorde.
Ja.
Ik had last van mijn knie. Dik op mijn knie gaat geloof ik toen. Ja.
Nou, ik ben bij die wedstrijd geweest, Nederland-Engeland. Dat was mijn eerste keer dat ik naar Wembley ging. Ik had me echt verheugd op Wembley. Ik dacht van, wauw, Wembley. Ik had een kaartje, 100 gulden. Echt groot. Echt
je zal hem wel gesponsord hebben gekregen.
Ja, was ook zo.
Oké. Okay.
En, en toen ging ik zitten en toen kwam ik... Ik had de grootste teleurstelling van mijn leven al voordat de wedstrijd begon zelfs. Mm. Omdat Wembley, het bestaat nu niet meer, maar... Wat een stom stadion was dat.
Ja, oud hè, was dat toch?
Nou, maar je zat gewoon... Ik zat achter een paal.
Ja. Ja.
Je had allemaal palen gewoon in dat hele stadion.
Moet je nagaan als je een goede plek had.
Ja, maar snap je? ik zat letterlijk een paal letterlijk voor mijn neus zo.
Ja.
En dan moest ik steeds om die paal heen kijken... als die bal over een bepaald punt van het veld heen was.
Dat klopt, want in... hoe heet dat? In 92... Met de Champions League.
Ja.
Toen zat mijn schoonvader ook bij een paal.
Die is zie je?
Rotgerig, dat klopte.
Ja, dat was niet te doen, man.
Nee.
Maar goed, die wedstrijd. Dat was een droogpartij.
Ja. Echt verloren op alle fronten, ja.
Zo. Shearer, Sheringham.
Sheringham, ja.
Twee keer Shearer.
Ja.
Twee keer Sheringham.
Ja, ik heb nog een wedstrijd gespeeld, ja.
Ja,
Blackburn. Ja, Blackburn.
Ja.
Ja,
want Blackburn was in die tijd landskampioen,
ja,
toch?
Ja, 95.
Maar in die periode was wel echt top van Engeland.
Top van Engeland, ja.
Heb je nog toen contact met ze gehad in die tijd, in die periode, rond die wedstrijd daarvoor?
Ja, ik heb ze natuurlijk toen gezien en even gedag gezegd natuurlijk. Maar ja, mooie gasten waren het. Echt,
ja?
Ja, mooie humor en alles. Echt verschrikkelijk gelachen. Ik ben er vier maanden geweest. Verschrikkelijk gelachen.
Vooral Shearer, hè? Was de baas. Hè,
Shearer, ja. Geintjes uithalen. En, die heeft me wat streekjes geflikt ook. Ja?
Ja? Ja. Jou ook?
Ja, hij heeft me opgebeld ook. Ik zat daar in het hotel. Maar die jongens, er was een reet te beleven in het hele Blackburn. Het was echt verschrikkelijk om te wonen. En hij was ook vaak in het hotel en alles. Vele jongens eigenlijk. Toen heeft hij me opgebeld. Hij heeft me uren aan de lijn gehad. Interview was hij van de paper, weet ik, van de Daily Paper. Echt, en allemaal vragen gesteld. En dat bleef maar. Ik zei, hij heeft natuurlijk al... Ja, wat? En heeft hij me een uur... En diezelfde avond ook nog werd er op mijn deur gebonkt. Dus ik denk, 3 uur s'nachts. Ik denk, godverdomme, wat is dat nou? Dus, maar er zit zo'n kijkgaatje, dus ik wil kijken. En pof, kreeg ik zo'n spuit water door het dingetje vol in mijn oog. Dus ik zat de volgende dag op het veld met zo'n rood oog. Ja,
dat was hij?
Ja, ja, 100% dat hij het was. Maar ik vind het prachtige humor. Ik hou er wel van.
Ja, gewoon een beetje jennen.
Ja, gewoon.
Maar had je dus niet door dat hij aan het interview was aan de telefoon?
Nee, natuurlijk niet.
Maar hoe heeft hij het later gezegd dat hij
het
was?
Ja, later zei hij ook. Ja. Want ze ging allemaal opmerkingen maken van mijn bijnaam en weet ik veel wat, weet je. Dus dat was mooi.
Maar ja, dan kan ik me voorstellen dat hij behoorlijk heeft lopen jennen met die 4-1 overwinning.
Ja, daarna hebben we nog een handje geschud, man. Ja, er is niks natuurlijk. Ik was blij dat we er doorheen waren.
Had je toen door dat die goal van Patrick Kluivert zo belangrijk was?
Ja, we wisten dat we moesten scoren daarna nog, ja.
Want als Kluivert niet gescoord had door de rang in de stand, dan was je niet doorgegaan.
Nee, daar waren we niet doorheen, nee.
Ja, en dan uiteindelijk speelt Nederland tegen Frankrijk,
ja.
Eigenlijk niet eens zo'n slechte wedstrijd was dat, weet ik nog.
0-0. Nee, niet heel slecht. 0-0, ja. Penalties, hè?
Ja, penalties, ja. 4-5.
Ja. Zeedorf miste hem toch?
Ja, Zeedorf miste hem als enige, ja. 5-4 wint Frankrijk uiteindelijk die wedstrijd.
Ja.
En Nederland naar huis.
Ja.
4 wedstrijden, 1 gewonnen, 1 gelijk. Nou, 2 gelijk dan.
2 gelijk.
Ja, 2 gelijk. En 1 verloren.
En naar huis, ja.
Baal je ervan dat je als je zegt, want ik zei net, hè, bedoel, als je 96 zegt, wat denk je dan meteen, dat je die problemen meteen, vind je het niet jammer dat je niet zo'n toernooi niet op een andere manier kan herinneren?
Ja, alles is meegenomen. Je hebt toch weer een EK gespeeld natuurlijk. En daarvoor had ik er een gemist in Zweden natuurlijk.
Ja, die 92. Dus,
92, door mijn blessure toen bij Barcelona. Gelukkig ging mijn broer toen mee voor mij. Maar ja, het is altijd leuk om een EK te spelen. En we hebben daar ook veel plezier gehad en gelachen. En ja, we hebben niet best gepresteerd, nee. Ja.
Vind je het 31 in talans?
Ja.
Ik heb het gevoel bij jou, gezien je kwaliteit, hadden er meer kunnen en moeten zijn misschien wel.
Ik had nog een EK en een WK kunnen spelen.
Ja.
2 keer raakte ik daarvoor geblesseerd in 92, 94, Amerika. Maar ja, gelukkig heeft mijn broer me opgevangen daarin en die heeft dat gespeeld. Dus dat is prettig dan als je toch zelf niet kan spelen. Dan, maar anders had ik er misschien wel veel meer gehad, ja.
Het is wel bijzonder als je 2 broers hebt met Rob en jij, die allebei international zijn in dezelfde periode. Hoe ging het toen met jou verder eigenlijk, na het EK?
Ik kwam terug bij Ajax, hè. David ging weg bij Ajax. En er was de mogelijkheid om terug te keren bij Ajax. En dat had ik gedaan, ja.
117 wedstrijden heb je daarna nog in de competitie gespeeld voor Ajax.
Ja.
11 keer gescoord.
Ja, scoren was niet mijn sterkste punt, nee.
Nou, maar assist wel.
Assist wel, ja. Dat wel.
Vond je het, waarom wilde je per se terug naar Ajax toen?
Nou, ik zat 5 jaar in het buitenland. En Ajax kreeg een nieuw stadion natuurlijk toen.
Ja.
De arena. En Ajax zat toch altijd in mijn hart. En als de kans er is, dan zou ik wel weer terug willen. Ja, dat heb ik gedaan.
Het is wel mooi. Van de week zag ik Mark Overmars. En die zei van, het is niet makkelijk voor oud-Ajax hier om terug te komen.
Hmm.
Meestal lukt het helemaal niet. Hmm. Degene bij wie het beste gelukt is Frank Rijkaard.
Ja.
Maar
dat is een aardige kwaliteit, dat hij toch?
Ja, maar jij ook eigenlijk. Want vanaf
ik ben in ieder geval niet geflopt nadat ik terug kwam.
Nee, je hebt er echt bizar veel gespeeld nog nadat je terug bent gekomen.
Ja.
Wat doe je nu bij Ajax?
We noemen het individueel trainen.
Ja, techniek trainen toch? Een soort van. Maar wat betekent dat?
Ja, ik ben een manisch van alles, maar ik sta een beetje tussen de trainers en de spelers in. Ik ben meer eigenlijk nog een beetje een speler dan een trainer. En ik ben met die jongens één, zeg maar. En ik coach zoveel mogelijk aan ook nog. En een beetje van alles aan. Een soort assistent.
Ontwikkel je jezelf als coach, moet ik zo zeggen?
Nee, niet als eerste coach.
Nee, dat zou je niet willen?
Dat zou ik ook niet kunnen, denk ik.
Waarom niet?
Niet kunnen, dat weet ik niet. Maar bij mij, als ik... praat, dan eigenlijk zouden ze nu antwoorden en dingen. Maar als ik voor een groep sta en ik moet zeg maar allerlei dingen op gaan noemen en dingen doen, dan schiet er bij alles door mijn hoofd.
Oké,
Kijk, ik ben heel ad rem. Nee, geen kortsluiting, maar als ik 5 punten heb wat ik aan moet geven, zeg maar.
Ja.
Dan begin ik bij punt 1, maar dan ben ik in mijn hoofd al bij punt 4.
Oh ja.
En dan wordt het een beetje warrig. Snap je hem?
Ja, ratje toe.
Een ratje toe, ja. Maar en Johan had dat ook. Toevallig zag ik laatst een interview van Johan, dat hij daar ook last van had.
Maar waarom schrijft hij gewoon op dan?
Ja, dan moet je alle punten, maar dan moet je van een briefje. Maar ja. ik ben beter in een rol als assistent, dat weet ik gewoon van mezelf, dan als hoofdtrainer, denk ik.
Oké. Okay. En wat is dan, hoe kan jij jongens het beste helpen, vind je? Kijk, je hebt zo'n rijk verleden.
In tactische dingen, met hoe je een paas, niet alleen hoe je een paas moet geven, maar welke traptechniek je moet gebruiken. De aannames, met Gravenberg heb je over positie kiezen. Doordraaien, ballen aanspelen. Kijk, een bal kun je ook iemand hard in zijn voet spelen, maar je kan hem ook zachter en langs iemand tikken, zoals Iniesta die balletjes geeft. En,
ja.
En dat soort dingen, dat helpt een speler heel erg. Van niet dat je hem inspeelt, nee. Jij moet eigenlijk al aan de bal bepalen hoe je speler gaat lopen. Dus je kan hem ook in zijn voeten tikken, maar als jij hem een meter naast hem in de ruimte speelt, ja, dan moet hij erheen, dan moet hij achter die bal aan. Maar dan staat hij al met zijn gezicht naar de goal bijvoorbeeld. En dat soort dingen heb ik met de spelers.
Het bewust maken ook van dat soort
dingen. Het bewust maken van dat soort dingen. En ja, ze hebben ook wel eens problemen met de trainer. En ja, dan steun ik hun soms in dingen. En soms steun ik de trainer. En ik hoor van hun dingen wat ik weer kan gebruiken. Niet dat ik zeg van bijvoorbeeld een Gravenberg zeg van dat er iets is gebeurd. Maar dan kan ik het tactisch naar de trainer overbrengen. Niet van ja. Gravenberg heb gezegd dit of ik voor wat. Maar ik kan het tactisch overbrengen ja, dan ja. Zonder... to the point of dat ik iemand verraai of iets. Maar dat ik iets door laat schemeren net of van mij komt.
Ja, je hoort gewoon waar hij mee zit en waar hij moeite
ja,
mee
je hoort, heeft. Ja, spelers zeggen toch meer dingen als je tussenin staat en een van hun bent. Niet dat ik hun verraai of wrik ja. Maar ik kan het gebruiken in sommige dingen naar de trainer toe.
Als ze slim zijn, dan kunnen ze jou ook daarin gebruiken.
Ja, dan kunnen ze,
dan kunnen ze liever tegen jou zeggen. Hè? Dan kan het misschien juist nog wel...
Dan kan ik ook wat dingen overbrengen of dingen... Maar als je ergens heel erg mee zit, dan moet je ook gewoon op de trainer stappen, de hoofdtrainer.
En wat je zegt hè, over in die periode, jaren 90, dat er meer werd gepraat en nu minder wordt gepraat. Heb je daar dan ook over met die gasten? Dat van, hé jongens, misschien moet je wat meer en wat harder tegen elkaar zijn.
Ja, maar dat wordt ook wel gezegd. En dat wordt door de trainer ook gezegd. Ook door de assistenten, Reiziger, Bogarde.
Ja.
Je bent zelf ook meegemaakt.
Ja.
Ja, je moet elkaar coachen, elkaar helpen in het veld. En het is niet om verwijten te maken, maar het is gewoon om iemand te helpen ook. En het team te helpen.
Zou jij bij Oranje iets kunnen in de toekomst? Of willen? Het is best dichtbij, hè, met Frank.
Ik ken Frank goed, ja.
Dat bedoel ik.
Ik zou daar ook een rol in kunnen spelen, ja. Maar mijn werk bij Ajax... Dat blijft altijd. Dat weet je ook niet. Nee. Ik kan het volgende maand uitleggen. Ja. Dat zou ik gewoon het liefste blijven doen natuurlijk. Deze rol die ik nu bij Ajax heb, past perfect bij me. Maar dat zou misschien ook bij Niels ook wel kunnen.
Je hebt zo...
Maar er is er nooit over gehad of zo.
Nee. Het is gewoon iets wat ik nu spontaan bedenk. Nee, maar als ik kijk naar jouw carrière, als ik kijk naar de clubs achter je naam, als ik kijk naar wat je hebt meegemaakt aan EK's, aan grote wedstrijden, daar zit zoveel ervaring.
Ja, maar er zijn er heel veel in Nederland, hè?
Ja, maar er zijn niet heel veel met een Europa Cup 1.
Ja,
en er zijn niet heel veel die ook bij Barcelona hebben moeten doen. In zo'n tijd. En interlands.
Ik heb wel ervaring, ja, dat wel, ja.
Wat verwacht je van dit EK?
Ik verwacht wel wat, ja.
Ja?
Ja. Ja.
Waarom?
Ja, het is jammer natuurlijk dat er natuurlijk Van Dijk geblesseerd is. Achterin was toch wel een rots in de branding. Een echte leider ook. En met de licht samen is wel sterk. Maar ik verwacht wel veel. Frenkie de Jong natuurlijk, ja. Is nu een van de beste spelers ter wereld, vind ik. Mooie stijl ook weer, waar ik van hou.
Ook dat ronde.
Heerlijk, ja. Dat vind ik en zo makkelijk. En dan staat hij nu weer bij Barcelona, laatste man. En hoe hij dat dan doet. En iemand voorbij loopt gewoon met de bal als laatste man. Ja, dat is heerlijk.
Hij staat vaak over de middenlijn gewoon, hup, penetratie.
Ja, vanuit de Gravenberg straks nog. Als je die twee op het middenveld trek hebt. Als Frank dat wil doen, ik weet niet hoe of wat. Maar ik denk als je Frenkie en Gravenberg op het middenveld hebt, ja, dan... Dan heb je wel wat staan die mensen uit kunnen spelen, waardoor een tegenstander problemen krijgt. Want er moet er weer één uitkomen en dan Ja, dan kom je één tegen één te staan. Als je een Depay hebt, een Maler met zijn snelheid. Ja. Dat soort jongens, dan kan het heel mooi worden, ja. De kwaliteit heb je wel.
Je hoopt dat ook Bergwijn en Van de Beek vaker zouden spelen. Met name Van de Beek bij Manchester United natuurlijk.
Ja, die hebben het zwaar, ja. Ja. Het is niet zo makkelijk aan te passen. Andere spelstijl natuurlijk. Ja, het is te hopen dat ze eerder gaan spelen. En anders moeten ze wat anders gaan zoeken, denk ik.
Ja.
Want je moet wel... Ja, tenminste heb ik ook bij Barcelona gehad. Dat ik niet altijd tot spelen kwam. Ik had een 7-jarig contract. Heb ik mijn contract na 2 jaar ingeleverd. Om te gaan spelen. Dan heb je geld in moeten leveren. Ja, het is waar je van houdt. Van het spel of van de poen.
Hoe ging jij daarmee om? Als jij, want je wist toen je daar naartoe ging inderdaad dat het lastig zou kunnen zijn. Dat je gewoon nummer 4 was. Want die andere 3 waren echt wel top. En dan zou je wel genoeg spelen.
Ja, Johan had gezegd dat Laudrup een minder jaar had. En dat ik daarvoor dan in de plaats zou komen. Ja, ik was gewoon niet beter klaar. En daar heb je mij ook nooit over gehoord. Dat moet je respecteren. En ik zag dat zelf ook wel.
Dus jij kon daar gewoon wel goed mee omgaan. Maar wat zeg je tegen
die
jongens
dan
nu?
Ik was wel... Tuurlijk ben je wel geïrriteerd omdat je niet speelt. Maar ja, het zei het zo. Je ziet dat die fantastisch presteren. En ja, ik was niet beter. Ja, dat is makkelijk zat, toch?
Ja, maar ja, dat zeg je. Maar ik weet dat heel veel jongens daar wel moeite mee hebben. Die kijken helemaal niet verder dan...
Ja, dan heb je een bord voor je hoofd, toch? Ja. Je ziet toch of iemand goed is of niet.
Ja, ja. En dan moet je gewoon accepteren.
En als die onmisbaar zijn in het team, ja, dat weet je gewoon. En, mijn kans afwachten, er werden wel schorsingen en af en toe geblesseerd. En ja, dan speelde ik gewoon ook. En de Champions League wedstrijden speelde ik gewoon. En ik heb het fantastisch naar mijn zin. De groep was fantastisch daar en... Ja, je durft ook niet een stoorzender te worden, denk ik.
Nee. Luister, wat ik met iedereen in die podcast doe... we kijken vast vooruit naar die wedstrijden van het Nederlands elftal voor de EK. En dan ga ik eens even kijken in jouw glazen bol. Want Oranje speelt op dit EK onder andere tegen Oekraïne. Wat denk jij uitslag Nederland-Oekraïne?
3-0.
3-0, oké. Dan gaan we naar de tweede wedstrijd. Is Nederland tegen Oostenrijk.
3-1.
3-1. Winst voor Oranje. En dan de laatste in de groep is een duel tussen Nederland en... ik heb werkelijk geen idee wat hun kracht is. Maar goed, we zullen het zien. Noord-Macedonië.
5-0.
En omdat je een goed gevoel erbij hebt... heb je ook een goed gevoel dus over de titelkansen voor Nederland? Of gaat het niet zo ver?
Ja, het materiaal heb je. Je moet ook af en toe een dosis geluk hebben in zoiets. Maar het materiaal daarvoor heb je zeer zeker.
En als je naast Nederland nog een ander land of landen zou moeten noemen... die voor jou grote kanshebbers zijn op het EK, waar kom je dan uit?
Spanje, natuurlijk. Heerlijk om naar te kijken, ook die spelers. Duitsland blijft altijd, Frankrijk. Ik denk dat het...
wat de belangrijkste zijn, hè?
Ja. Ik denk dat het de 3... belangrijkste zijn.
En Nederland kan daarin goed. Het is zo zonde dat Van Dijk. Oh.
Ja.
8.
Maar ja, Frenkie kan ook omlaag.
Ja, die kan ook achterin spelen.
Naast Matthijs.
Is dat een optie voor Nederland ook? Wat je bij Barcelona doet?
Ja, zeer zeker. Ja. Hij heeft snelheid om het goed te maken. Dat is natuurlijk het beste maatje. Ja. Met de licht natuurlijk.
Ja.
Praten heel veel, coachen heel veel. Dus... ja, en dan kun je Gravenberg altijd op 6 zetten nog.
Maar tegelijkertijd, wat je net terecht zei... Het middenveld, die 2 zijn ook heel lekker. De Jong en Gravenberg.
Ook ja, maar hij kan altijd op het middenveld komen natuurlijk. Frenkie aan de bal. Die stormt toch wel op. Die speelt iemand uit en die komt op het
die
middenveld.
Die komt er toch wel?
Ja, die komt er toch wel. En als je dan 2 aanvallende backs hebt nog die in de zijkant opkomen... zou kunnen.
Ik ben benieuwd of Frank de Boer dat gaat doen met Frenkie de Jong centraal achterin.
Ik zou het doen als ik hem wil.
Echt, hè?
Ja.
Want dat is een positie waar hij nu veel speelt.
Hij leest het spelletje heel goed. Hij is snel. Dus hij kan alles herstellen. Nou, Matthijs ook natuurlijk. Ja. En hij kan nog iemand mannetje uitspelen... zodat er op het middenveld een extra man komt... dat er weer een middenvelder uit moet stappen... en dat je dan weer door kan voetballen. Dat is wel heel belangrijk.
En dan nog iets. Want dat speelt nu ook. Ook altijd leuk om over te praten eventjes nog. Want zeker omdat we later terug kunnen luisteren... of we een beetje bij het goede end zaten of niet. Depay. Hij kan waarschijnlijk kiezen. PSG, Barcelona. Hij zit bij Lyon natuurlijk. Stel dat hij jouw advies zou vragen, wat zou je tegen hem zeggen?
Moeilijke.
Moeilijke, hè?
Ja, Barcelona zou ik kiezen dan. Je kent de trainer. Een mooie club. Ja, als Messi, je weet niet of Messi blijft natuurlijk. En alles. Nee. Maar er zit genoeg jeugd ook die goed bezig is. Dus het zit wel weer in de opbouw, denk ik. Dat is een beetje vernieuwen met spelers.
Dat is zo'n P3. Zo top.
Ja, fantastisch. Fantastisch. Heerlijk om te naar te kijken.
Barcelona.
Ja, ik denk dat hij beter tot zijn recht komt bij Barcelona, denk ik. Ja.
We zitten precies op 45 minuten. We kunnen nog wat blessuretijd eraan toevoegen als je wil.
Mm. Maar... een beetje lullig nu, blessuretijd.
Ja.
Maar
Gillespees. Is echt een blessuretijd. Ja. Nee, je hebt nog nooit kunnen spelen met een blessure in blessuretijd.
Nee.
Ik wil één kampioen van je horen van het EK. Van Nederland. Dit jaar. Nederland.
Ja, Nederland.
Ik schrijf Nederland op.
Oké.
Okay. Nederland op als Europees kampioen. Voor Richard Witsche. Ik hoop dat je gelijk krijgt, Richard. Ben je druk nog vandaag?
Nee. Mijn chauffeur komt zeker wel, mijn vrouw. Nee, mijn ouders komen eten en de wedstrijd gaan we even kijken.
Ja.
Kijken hoe het.
Nou, maar het is voor jou wel echt leuk. Want juist omdat je nog betrokken bent bij het voetballen. Dus je kent heel veel jongens echt van dichtbij.
Ja.
Dus je kan ook daarin ontwikkeling zien.
Ja, zeer zeker, ja.
Want
Als je ziet hoe Frenkie en Matthijs toen in die tijd, 2 jaar terug.
Ja.
Dat is ongelooflijk. Maar die jongens zijn ook elke dag bezig om beter te worden. Als je dat zag op trainingen, hoe die gas gaven elke keer weer. Dat was ongelooflijk. En dan zie je ook wat je bereikt, hè. Als je talent hebt en nog eens er hard voor wil
werken. Nou ja, maar jij ziet dat. Maar ik weet ook zeker dat je het omgekeerde ziet met mensen met heel veel talent die dat niet doen.
Hmm.
Terwijl ze van dichtbij kunnen zien hoe het moet eigenlijk. Ja. Hoe beter je bent, des te meer je doet vaak. Ja. Dat is ook bij Cristiano Ronaldo ook al zo.
Ja, dat probeer ik toen in de tijd met Dest, Noah Lang en zo. Daar heb je het wel over met die jongens.
Ja.
Dat ze naar dat soort jongens moeten kijken. Wat die allemaal doen om echt beter te worden.
En komt het binnen, heb je het gevoel? Niet altijd?
Nee. Ja, sommige spelers die zijn zo ook explosief in hun mind. Weet je, dat er even een knopje omgaat en... dan maken ze fouten en die moet je eigenlijk wegzien te krijgen bij ze. Steeds erop wijzen van niet te exploderen.
Nou, het is wel mooi als je het over Dest en Noah Lang hebt... dat die Dest afgelopen week nog goed speelde bij Barcelona.
Ja.
En Noah Lang bij Club ook wel aardig bezig is.
Ja. Ja. Er zitten heel wat uurtjes in van iedereen. Alle trainers die ze gehad hebben. Het zijn natuurlijk niet de makkelijkste jongens, maar... het is knap wat ze al...
Was jij ook niet?
Nee, natuurlijk niet. Nee.
Jij was ook een doerak.
Ik was wel iemand die streken uithaalde en niet makkelijk was. Maar ik had niet iets wat hun hadden. Een beetje dat ze kunnen
exploderen.
Ja. Dat had ik niet. Maar als je de voetbalkwaliteit ook van die twee ziet, is ongelooflijk. Maar ja, dat is jaren arbeid wat er van iedereen in zit bij die jongens. Ja, ze plukken nu de vruchten ervan eigenlijk.
Dat is mooi, man. Misschien, je weet het niet. Een hele kleine kans. Zie je Noah Lang nog terug bij Oranje?
Als hij zo'n stijgende lijn meemaakt, dan kan hij ook zo nog maar erbij komen. Hij kan natuurlijk ook mensen uitspelen en hij heeft een steekpaar. Ja, ik vind hem, wat ik zag van hem toen ik ook bij Bordeaux kwam, ik vind hem een beetje een Zidane. Deze man is ook zo atletisch, snel, technisch. Hij heeft eigenlijk alles wat Zidane ook had. En, ik hoop dat hij in zijn mind zo sterk is om... net zoals Zidane, die was ook altijd gefocust op voetbal. Kijken voor werken en doen. En ik hoop dat Noah dat ook kan volhouden. Ja.
Mooie woorden.
Ja.
Thanks, Richard Witsel.
Jo, graag gedaan.
Top. Ik vind hem echt ook.
Ja, zo goed is
dat. Hoe hij dat doet, jongen, bij club.
Ja, maar als je op training dingen hebt gezien, jongen.
Ja?
Ach, niet normaal. Echt zo'n snelheid en dan ook wat er een Ronaldo wordt en zo. Ik heb een ding zien doen, heb ik uiteraard.
Je luisterde naar de podcast Warming Up over het EK van toen, maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer Suave van Broederliefde en de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend of een combinatie van die drie? Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.